Goedenavond gemeente, jongeren en ouderen. Van harte welkom. Het is goed om met elkaar en met onze hemelse Vader het oudjaar af te sluiten in deze eredienst. Ook van harte welkom iedereen die vanavond bij ons te gast is of later meeluistert. De voorganger is dominee ten Voorde uit Nunspeet. Collectes. De oudjaarscollecte is bij de uitgang en is dit jaar bestemd voor de leerstoel van de Gereformeerde Bond. Het zal de enige collecte zijn. Van harte bij u aanbevolen. We nodigen u van harte uit voor de diensten op nieuwjaarsmorgen. Morgenochtend om 10:00 morgens in de Exoduskerk met dominee De Groot, onze ex-predikant uit Ede. Dat is tevens onze laatste dienst in deze kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Het liederenblad kunt u dan weer meenemen. Op de achterkant staan een aantal liederen die we zullen zingen. Nog een correctie op eerdere afkondigingen. De diensten van 6 en 20 januari... 's middags zullen niet in de Johanneskerk plaatsvinden, maar toch in de Grote Kerk. Dat in verband met andere activiteiten in de Johanneskerk. Gemeente, laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 105, daarvan het eerste en het derde vers. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Uit gezang 293 gaan we nu met elkaar zingen de verzen 1, 2, 4 en 6. Ook in deze oudejaarsdienst willen we in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen ons christelijk geloof belijden. Daarna zingen wij Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. En wat er dus verder volgt, Psalm 33... het 11e vers. En ieder van u spreken met mij voor zich. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we u samen bidden om de opening van het woord van God en de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Hemelse Vader, opnieuw mogen we in uw huis zijn, zo kort na de rustdag, op deze laatste dag, oudejaarsdag van het jaar 2018. We mochten met z'n allen hier, zoals we zijn, dit jaar beginnen. We mogen, zoals we hier zijn, tot zover ook dit jaar als het ware helemaal afbouwen. En onderwijl gaan onze gedachten naar wat er allemaal zo het afgelopen jaar gebeurd is. Sommigen van ons denken van in het bijzonder vanavond aan het verlies wat ze mee te dragen hebben. Anderen aan moeilijke omstandigheden, aan ziekenhuissituaties en nog veel meer. Dingen in het leven die ons kunnen overkomen die niet makkelijk waren. Maar het bewaard en gespaard en daar willen we u voor danken. En bidden of u niet alleen vanavond met ons mee wil gaan, maar ook als het nieuwe jaar komt vannacht, ook het nieuwe jaar ingaan. We hebben u nodig. En het mooie is dat u zegt, je mag bij me komen. Ken mij maar in al je wegen, dan zal ik je paden recht maken. Het wil zeggen dat wij soms helemaal niet in staat zijn om onze paden recht te maken. Dat we onze moeite, onze zorg, ons verdriet, onze gebrokenheid hebben. En daar zitten we soms over te tobben. En dat is ook heel menselijk, ook heel begrijpelijk. En wat is het dan belangrijk, Heer Jezus, dat we u kennen ook als de goede herder. De goede herder die met ons meegaat. Juist ook in de moeite en zorg en de gebrokenheid van het leven. En we vragen u, wilt u bemoedigen, wilt u troost geven zoals u dat alleen maar kunt doen? En wilt u ons ook vanavond, als we zo rondom uw woord bij elkaar zijn, helpen dat we als we uw woord lezen en erover nadenken, dat we in spreken en in luisteren de hulp en de leiding van uw Heilige Geest mogen ontvangen, zodanig dat uw woord landt. En we weten het, dat is niet iets wat een predikant of een spreker voor elkaar krijgt. Dat is iets wat u geeft door de werking van uw Heilige Geest. En daarom komen we pleiten op uw belofte. U hebt hem gegeven, Heer Jezus. Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan diegenen die hem daarom bidden, die hem daarom vragen. En zo pleitend op uw belofte, u die de waarheid bent, uw woorden die de waarheid zijn, vragen wij u om die doorwerking en die aanwezigheid van uw Heilige Geest, de auteur van de Bijbel, die ons wil leiden in al de waarheid, die het uit Jezus Christus neemt en het ons verkondigt, die ons de toekomende dingen bekend wil maken. En zo vragen wij u, wilt u zo door uw geest in ons midden zijn en wilt u ons ook deze avond hier een hele gezegende dienst geven, Hemelse Vader, In de naam van uw Zoon Jezus Christus vragen wij dat van u. Amen. De schriftlezing vanavond is denk ik voor sommigen van u niet helemaal onbekend, omdat ik hoorde dat gisteravond ook dezelfde schriftlezing gedaan is. 2 Korinthe 4, en dan beginnen we bij het 14e vers en we lezen dan door tot en met hoofdstuk 5, het 10e vers. Dus 2 Korinthe 4, te beginnen bij vers 14, doorlezen tot 5. Het 10e vers. We lezen het woord van God er als volgt. Immers wij weten dat Hij, die de Heer Jezus opgewekt heeft, dus dat is God de Vader, ook ons met Jezus zal opwekken en met u voor zich stellen. Want het geschiet alles om uwentwil, opdat de genade toenemen en door steeds meerdere overvloedige dank worden gebracht ter ere van God. Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last van de verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles ver te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, omdat wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, we haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, maar overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand heeft gegeven. Daarom zijn we te allen tijden vol goede moed. Ook al weten we dat wij, zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in de vreemde zijn. Want we wandelen door geloof, niet in aanschouwen. Maar we zijn vol goede moed en begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Here onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er een eer in, het zij thuis, het zij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Tot zover dit gedeelte. We gaan nu met elkaar zingen en dat doen we dan uit Psalm 90, de versen 1 en 9. Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. En het 9e, laat uw gena ons met haar troost verrijken. Dus Psalm 90, 1 en 9. Gemeente, de tekst voor de prediking vanavond is het laatste gedeelte van 2 Korinthe 4, vers 18b. Een klein gedeelte. Daar staat, want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Zo tussen kerst en nieuwjaar hoor je nog wel eens een keertje die uitdrukking, waar blijft de tijd? Het jaar gaat zo snel voorbij en inderdaad, ook vanavond zijn we weer bezig met de laatste dag van dit jaar. Ik herinner me nog mijn grootmoeder, die is heel oud geworden, 99, hele gelovige vrouw. En op een gegeven moment was ik bij haar, ik was zo'n jochie van een jaar of 12. Ik zeg, oma, wat gaan de weken hard? Toen zegt ze, nee, de weken gaan niet hard, de jaren gaan hard. En inderdaad, als je dan iets ouder wordt, je bent dan bezig met je tweede jeugd, zeggen we dan tegenwoordig. Dan zeg je, ja, het is toch waar, het gaat heel snel. En zo'n oudejaarsavond en zo'n oudejaarsavond dit is als het ware even parkeren, even een moment van bezinning. We zijn onderweg, de jaren rijgen zich aaneen. En kijken we in het hele wereld gebeuren, dan kunnen we heel dankbaar zijn. Denk maar wat er pas weer gebeurt daar in Indonesië. En die straat Sunda met die Anak Krakatau, met die tsunami die in één keer zoveel honderden mensen het leven beneemt en zoveel duizenden mensen dakloos maakt. Denk je, dan worden wij hier nog eigenlijk gespaard en dan hebben we het nog verhoudingsgewijze heel goed. Maar als we zo'n moment hebben van even stilstaan, even parkeren, een moment van bezinning, dan willen we kijken wat eigenlijk de betekenis is van deze twee regeltjes. Hè? Het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare is eeuwig. Het eerste wat hieruit naar ons naartoe komt, is wij leven in een wereld waar alles tijdelijk is en voorbij gaat. Dat geldt voor de dingen om ons heen. Je koopt een blikje cola, je drinkt het leeg en je gooit het in de afvalbak. Het ding heeft zijn functie gehad. Je koopt een auto en die gaat een aantal jaren mee. Eindresultaat is de schroothoop. Je neemt een boom die misschien 100, 200 jaar oud is geworden, maar op een gegeven moment wordt gekapt. En je zegt, nou, het is waar of het nou heel kort is of dat het een langere termijn heeft. Wij leven in een wereld waarin de dingen tijdelijk zijn en voorbij gaan. Het geldt voor de dingen om ons heen, het geldt ook voor onszelf. Het voorbeeld is bijvoorbeeld van David. We kennen allemaal David, die begon als schaapherder en koning werd. Het was een sterke vent. Hij versloeg een beer en een leeuw. Hij was de kampioen van de Filistijnen in de strijd tegen de Filistijnen. Een man die heel sterk was. En wat lezen we als die oud geworden is? Dan moet hij verzorgd worden als een kind. Ja, dat was die grote David, die grote held. Nou, kijken we naar Salomo. Wie was er zo wijs als Salomo? God had hem wijsheid gegeven en een intelligentie. Heel veel. De koningen van de aarde, die kwamen naar hem toe. Om van zijn wijsheid te horen. En wat gebeurt er aan het eind van zijn leven? Dan gaat die wijze Salomo, die wijsheid van God heeft gekregen, die gaat zich buigen voor de afgoden van zijn vreemde vrouw. En dan staat er in de Bijbel dat God zeer vertoornd werd. Nou, dat is een oude uitdrukking. We zouden vandaag aan de dag vertalen. God werd woedend op Salomo. Vanwege zijn gedrag. En zo kun je allerlei voorbeelden geven. En je realiseert je eigenlijk de dingen die we mogen hebben. De bezittingen die we hebben. Huizen, auto en al die dingen meer. Geniet ervan. Wees er dankbaar voor, maar het is niet blijvend. Het gaat een keer weg. We kunnen die dingen niet vasthouden. Ik herinner me een keer een gesprek met een multimiljonair. Hij had me uitgenodigd om zijn huis te bekijken. Nou, dat was een kast van een ding. Ik zeg, man, gefeliciteerd. Je hebt een schitterend huis. Zeg, ik zal nooit zo'n mooi huis hebben, maar ik gun het je hem graag. Hij zegt, ja, maar ik ben nuchter hoor. Hij zegt, weet je, als ik dood ga, kan ik geen euro meenemen. Ja, inderdaad, zo is het. En dat zijn dingen, we leven in een wereld waar de dingen tijdelijk zijn. En voorbij gaan. En dan ga je ook begrijpen wat Jezus bijvoorbeeld zegt. Wat zegt hij? Ja, een heleboel zegt hij natuurlijk. Maar één ding hier in dit verband. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan andere dingen zullen je toegeworpen worden. Zullen je gegeven worden. Maar wel eventjes de volgorde. Wij stellen in ons leven onze prioriteiten. En dat moet wel. Er is zoveel drukte en zoveel toestand wat allemaal geregeld moet worden. Maar kijk nou eens naar de prioriteit die Jezus Christus stelt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al dat andere zal je geschonken worden. Iets om over na te denken. Als we jong zijn, als we in de middelbare leeftijd zijn, als we een dagje ouder geworden zijn, zo van de AOW-leeftijd. Hoe staat dat ermee? Heeft dat woord van Jezus werkelijk ook betekenis voor ons? Zoek eerst het koninkrijk van God. Als ik erover nadenk dat de dingen van dit leven, hoe mooi ook, toch tijdelijk zijn. En soms gaan we ons denken er helemaal op zetten met het risico dat je soms je hart erop zet. En daar moet je natuurlijk mee uitkijken, want het is niet de allerbelangrijkste prioriteit. Dan moet je dan niks doen? Ja, natuurlijk wel. Mag je geen carrière maken? Ja, maak carrière. Doe je best, ontwikkel je. Laat de gaven die God je heeft gegeven tot een goede ontwikkeling komen. Maar denk niet, dan heb ik alles. Het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dat is bijbels gezien de grote prioriteit. Als je nadenkt over het feit dat wij leven in een wereld waar de dingen tijdelijk zijn en voorbij gaan, dan zit er, hoe gek het ook klinkt, zit er ook een positieve kant aan voor een christen. En je zegt, wat dan? Nou, dit. Dat de moeite en de zorgen, de kruisen, het kruisdragen, de problemen die je allemaal, de een meer en de ander minder, krijgt in het leven, die gaan ook een keertje voorbij. Er komt voor de gelovigen tijd dat kruisdragen, die moeite en die zorg en die gebrokenheid van het leven een keer voorbij gaan. En dan zien we dat er wat anders komt. Dat kruisdragen voorbij gaat en dat die kroon die God gaat geven aan zijn kinderen ontvangen mag worden. En die mag dan weer aan de voeten van de Heer Jezus gelegd worden natuurlijk. Maar dat we dus zien van, ja, het valt niet altijd mee. Maar God heeft gezegd dat hij meegaat. Ken mij in al je wegen, ik zal je paden recht maken. Wat lezen we? Dat God zegt, werp al je bekommernissen op mij, ik zorg voor je. Wat zegt de Heiland na zijn opstanding? Ik ben met je. Elke dag tot aan de volleinding van de wereld. En elke dag is elke dag. De mooie, de goede, maar ook de moeilijke, de verdrietige. De Heiland is erbij. En nou is het punt, willen wij hem toelaten in ons leven, juist ook in die situaties. Want je kunt wel 100 keer weten dat er in de Bijbel staat dat Jezus zegt, ik ben met je elke dag. En daar eigenlijk niet op vertrouwen, niet uit leven. En de woorden van de Bijbel zijn gegeven, niet alleen maar om te lezen, daar begint het natuurlijk mee, en te horen, maar om toe te passen in je leven. Het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare is eeuwig. Van dat eerste gaan we naar het tweede. We leven in een wereld waar alles dus tijdelijk is en voorbij gaat. We gaan naar een wereld waar alles eeuwig is. En dat is voor ons eigenlijk een heel moeilijk begrip. Ik herinner me nog dat ik eens een keer op catechisatie aan de jongelui vroeg. Jongens, hoe lang duurt eeuwig? Dan krijg je een antwoord, lang. Ja, hoe lang? Heel lang. Nou, zo stapje voor stapje kom je dan verder. En uiteindelijk is het antwoord, eeuwig wil zeggen, er komt geen einde aan. Datgene wat achter het graf ligt, datgene wat achter de dood ligt, is eeuwig. Er komt geen einde aan. Of het vreugdevol is of verdrietig, of het blijdschap is of ellendig, er komt geen einde aan. En dat is iets voor ons mensen wat we eigenlijk niet helemaal goed kunnen pakken, niet helemaal goed kunnen bevatten. Het verschil tussen de wereld waarin wij nu leven en die toekomstige wereld is zo enorm groot, dat we zeggen van ja, je kunt het nauwelijks bevatten. Maar God heeft dat heel duidelijk in zijn woord gezegd, hè? Het is eeuwig, er komt geen einde aan. En denk je daar verder over na, dan komen er eigenlijk twee lijntjes naar voren. In de eerste plaats, de toekomstige blijdschap en vreugde van degenen die behouden zijn, is eeuwig. Jezus zegt het zelf wel. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En dat woord wie in mij gelooft wil zeggen wie zich toevertrouwt aan mij. En geloven is niet alleen maar dat je de feiten van de Bijbel aanvaardt. En dat omvat het ook, maar het omvat meer. Het is zo persoonlijk dat het is een toevertrouwen, jezelf toevertrouwen aan de Heer Jezus Christus. En de Heiland zegt, wie zich toevertrouwt aan mij, die heeft eeuwig leven. En je vindt op talloze plaatsen in de Bijbel daar teksten over. Ik heb er eventjes één genoteerd uit Psalm 16. Daar staat, overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Dus als we dat nou eens lezen, overvloed van vreugde. Wat moet dat zijn? We kennen een stukje blijdschap en een stukje vrede, maar overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. God geeft aan de gelovigen, aan de triomferende kerk, die eeuwige vrede, die eeuwige liefde, die eeuwige heerlijkheid. Het is voor ons mensen eigenlijk nauwelijks te bevatten. Dat je zegt, hoe groot is dat? Je mag als een kind van God onderweg zijn naar die rijke en naar die heerlijke toekomst. Geloof wordt zien. Hoop wordt zekerheid. Wat lezen we in de Korinthebrief? Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mensen niet is opgeklommen, wat God bereid heeft voor degene die hem liefhebben. Er is een onbeschrijfelijk rijke toekomst voor de gelovigen. Ik denk aan mijn schoonmoeder die een aantal jaren geleden overleed. Op de dag voordat ze stierf, ze kon niet veel meer, ze was heel ziek en ze kon ook niet zo heel duidelijk meer spreken. Maar ze kon nog wel wat fluisteren. En op een gegeven moment kijkt ze omhoog, ze doet haar hoofd omhoog en ze zegt, wat mooi. Moeder, wat zie je? Geen antwoord. Een paar minuten later weer dat hoofd omhoog. Wat mooi. Moeder, wat zie je? Gaf geen antwoord. Maar we weten, ze heeft al iets gezien op die laatste dag van haar leven over die heerlijkheid en over die liefelijkheid waar die Psalm 16 over spreekt. En dan zeg je, wat een machtige, rijke, heerlijke, liefdevolle toekomst is dat. En het is genade. Wij hebben het niet verdiend. Maar Jezus Christus heeft het verdiend. Er is nog een lijn die loopt. Als je zegt, we gaan allemaal naar een wereld waar de dingen eeuwig zijn. Het betekent, naast de toekomstige blijdschap en vreugde van degene die behouden zijn, die eeuwig is, die blijdschap, is er ook wat anders. Er is ook een toekomst, een eeuwige toekomst voor degene die verloren gaan. En dat is iets waar we eigenlijk liever niet over spreken. We hebben het liever over de mooie dingen en dat is ook heel logisch en ook heel begrijpelijk. Maar de Bijbel laat ons deze dingen zien. En omdat het woord van God ons dat laat zien, is dat iets wat we ook met elkaar in dit verband moeten zien. He, dus dat de zaken in een stuk evenwicht komen. Dat je zegt van, wat zegt de Bijbel erover? Neem nou de Heer Jezus Christus. Er was niemand zo vol liefde, zo vol barmhartigheid en zo vol genade als Hij. Maar, we horen hem wel spreken over de hel. Kijk maar dat stukje na in Marcus 9, de versen 43 tot en met 48. Iedere keer komt er terug waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Daar heeft Jezus over de gevolgen van de zonde. Er was dus iemand die heeft in de evangelie geturfd hoeveel keer Jezus spreekt over de hel. En hij kwam tot 46 keer. Kijk, vandaag aan de dag is de trend in het algemeen in de kerken om te praten over de liefde van God. En dat is ook correct. Maar dat andere, dat er ook een toekomst is, helaas, helaas. En die eeuwig is, een ellendige toekomst voor degenen die verloren gaan. Dat geeft de Bijbel ook. En waarom geeft de Bijbel dat? Om de hoorders tot nadenken te brengen. Zo van, word geestelijk wakker. Ik had eens een keer op verzoek van de jeugddienstcommissie in Katwijk het verzoek om over de hemel te spreken. Dominee, wil u over de hemel spreken in de komende jeugddienst? Ja, natuurlijk. En dat is heerlijk om te doen. En dat heb ik ook toen mogen dienen. Maar de laatste paar minuten heb ik gezegd, let eens op, er is ook wat anders. Ik zeg, een muntstuk heeft een kop en een munt, een voorkant en een achterkant. Ik zeg, nou, zo is het als het ware ook hier. Ik zeg, als je leeft en sterft zonder Jezus Christus, wat is dan je toekomst? Ik zeg, Hij wordt ons aangeboden. Hij heeft zijn werk gedaan. En Hij is vol liefde en bewogenheid. Maar als je Hem verwerpt, als je leeft alsof Hij niet bestaat, wat is dan je toekomst? Dus daar heb ik dus kort gesproken over de hel. En wat bleek later? 4 jongelui, die zijn door die preek tot geloof gekomen. En ik vroeg, hoe ging dat dan? Nou, ja, u had het in het laatste stukje over de hel en daar zijn we ons wild van geschrokken. Ik zei, nou, dat is oké. Ik zeg, en waar heeft die schrik je gebracht? Bij de Heer Jezus. Nou, één daarvan is vandaag aan de dag voorganger. De andere die geeft les op een bijbelschool in Noorwegen. En zo zie je dat God soms werkt door dingen waarvan jij denkt, nou, daar zal hij waarschijnlijk niet doorwerken. Hij zal wel doorwerken door het mooie ding van de hemel. Ja, wij bepalen deze dingen niet. Maar het is heel duidelijk dat de schrift zegt en dat Jezus zegt, let op, ik ben de weg tot God. Ik ben de weg, de waarheid, het leven. Ik ben de weg. Er is geen andere weg om tot de hemelse heerlijkheid te komen dan door Jezus Christus. Er zijn zo van die teksten die wij niet leuk vinden. Een tijdje geleden een gesprek met iemand, ja, maar God is toch liefde, dus hij doet toch wel zo. Nou, ik weet niet waar het in de Bijbel staat, maar in mijn Bijbel staat het niet. Ik zeg, ik lees wel wat anders. En expres om dat eventjes wat een schok-effect teweeg te brengen. Ik zeg, ik lees dat God liefde is en ik lees ook dat God een verterend vuur is. Ik zeg, denk daar eens over na. We kunnen niet alles op de liefde van God zetten en zeggen van, hij ziet het wel door de vingers. Ja. Wij als ouders, wij deden dat wel eens hè, met de kinderen als ze klein waren. Nou ja, het is niet goed, maar papa of mama zal het maar door de vingers zien. Zo is het niet bij God. Hij is barmhartig en genadig en liefdevol, maar hij is ook heilig. En hij is ook rechtvaardig. En er is een evenwicht, een balans in deze dingen. Eén tekst die ook hier heel duidelijk over gaat, vinden we in 2 Thessalonicenzen 1 vers 9. Daar staat ook weer zo'n kort zinnetje, maar dat is wel waar je over moet nadenken. De ongehoorzamen zullen boeten met een eeuwig verderf. Het zijn hele aangrijpende woorden. Eigenlijk willen ze maar liever een beetje aan de kant schuiven. Maar God spreekt daarover. En als het woord van God dat heel duidelijk laat zien, dan moeten wij stil zijn in die zin dat we niet gaan twijfelen. Oh, nou, het zal wel niet zo zijn. Nee, het is zo. We zagen die twee lijnen over dat zichtbare en over dat onzichtbare. We leven in een wereld waar alles tijdelijk is en voorbij gaat. We gaan naar een wereld waar alles eeuwig is. En eigenlijk wordt in dit leven bepaald waar we naartoe gaan. In dit leven wordt bepaald waar we naartoe gaan. Nou, hoe lang leven we? De Bijbel zegt 70, of we sterk zijn 80, sommigen 90, nog wel hoger. Maar ja, ook anderen overlijden weer veel vroeger. Maar goed, 70, 80 jaar. Maar wat is nou 70 of 80 jaar in het licht van de eeuwigheid? Je moet je voorstellen, de eeuwigheid is als het ware, ik probeer het even aan de hand van een paar beelden wat dichterbij te krijgen. De eeuwigheid is als een zee zonder bodem. Gaat maar meten, je gaat 1000 meter diep, geen bodem. Je gaat 2000 meter diep, geen bodem. Je gaat 10.000 meter diep, geen bodem. Je gaat 20.000 meter diep, er is geen bodem. De eeuwigheid is als een zee zonder bodem. De eeuwigheid is als een oceaan zonder strand. Dus je kunt naar rechts gaan, maar er komt daar nooit een strand. Je kunt naar links gaan, er komt nooit een strand. Dat zijn als het ware beelden om ons ja, die eeuwigheid wat dichterbij te brengen. Dan zeggen we, ja goed, als dus dit leven bepalend is voor onze eeuwige toekomst, ja, hoe staan we dan in het leven? Wat zegt de Bijbel erover? Goeie vraag. Wat erover staat is niet altijd even best voor ons. Ik neem alleen maar even snel Romeinen 3, 23. Wij hebben allen gezondigd en wij missen de heerlijkheid van God. Zo is onze startsituatie in dit leven. Nou zegt u, dat is niet bemoedigend. Nee, dat is waar. En zo zijn er meer. En dat God de gedachten en onze woorden en onze daden kent en daarop terugkomt. Hè? Dat was in 2 Korinthe 5, dat 10, de vers, dat laatste vers. We moeten alle voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. We zullen wegdragen wat we gedaan hebben. Het zij goed, het zij kwaad. U zegt misschien, nou ja, we hebben altijd gewoon goede dingen. Ja, zeker, ik hoop een heleboel goede dingen. Maar helaas hebben we ook kwaaien. En die kwaaien, die zijn de problemen. God zegt dus, geen mens is vanuit zichzelf degene die zonder zonde is. Nou, kijk maar naar je gedachten. Kijk maar, in het hele wereld gebeurt, we nemen het eerst een beetje algemeen. Oorlogen, geruchten van oorlogen, terrorisme, haat tussen de volkeren, noem het hele verhaal maar op. En je komt wat dichterbij in het persoonlijk leven. Jaloezie, roddel, afgunst, haat, nijd. Alle dingen die waarvan de Bijbel zegt wel, jongens, dat klopt niet, dat is verkeerd. Dat is onze situatie in het leven. Ik denk wel eens, het is net of we dan, als ik weer een beeld gebruik, in een groot gebouw zijn waarin geen deur is. Je kunt er niet uit. Het is een hopeloze situatie. Nou, van nature is onze situatie ook inderdaad hopeloos. Maar dat is niet de enige. Als dat de enige was, dan konden we de Bijbel dicht doen. Dan konden we de kerk sluiten en zeggen van, pluk de dag, pak hem en geniet van het leven, pak zoveel mogelijk wat je kunt. Maar het woord van God laat ons veel meer zien. Het woord van God is evangelie. Ja, wat is dat evangelie? Blijde boodschap en bevrijdende boodschap. In dat gebouw waar wij leven, waar geen deur is, waar de situatie hopeloos is, maakt God een deur. We lezen dat Jezus dat zelf zegt in Johannes 10. Ik ben de deur. Wie door mij binnengaat of naar buiten gaat, wie door mij binnengaat, die zal behouden worden. In onze menselijke hopeloosheid heeft God in zijn genade een verlossingsplan gegeven. Wij mensen die vanuit onszelf geestelijk failliet zijn. Hij geeft voor ons mensen de oplossing. Wij kunnen het niet betalen voor onze zonde. We kunnen het wel erger maken. Al word je 1000 jaar, je kunt het wel erger maken, maar je kunt het niet betalen. Maar God zegt, in deze hopeloze situatie kom ik met mijn verlossingsplan. En hij zegt, mijn verlossingsplan, wat is dat? Dat is dat kerstkind. Weet u wel waar we vorige week bij stilstonden? Jezus Christus. En wat zegt de engel tegen Jozef? Je zult zijn naam heten Jezus. En dan komt het. Want hij zal zijn volk redden van hun zonden. Jezus en redden van zonden horen bij elkaar. En het is niets anders dan de liefde van God voor ons zondige mensen. Dat de heiland uit liefde kwam naar deze wereld. Voor onze totaal gebroken situatie. Wat we zingen. Dat heil en vrede wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. We zingen dat zo met die kerstliederen. Maar het is wel waar. En je zingt dat. En soms dringt het tot je door en soms dringt het niet tot je door. Heil en vrede. Heil betekent namelijk, is een oud-Nederlands woord, betekent verlossing. Verlossing en vrede wordt gebracht aan een wereld verloren in schuld. Door dat kerstkind. Maar kijk goed naar dat kind in de kribbe. Kijk goed, want wat zie je als je goed kijkt? Dat de schaduw van het kruis valt over die kribbe. Het probleem is dat onze tijd en onze westerse cultuur eigenlijk dat hele kerstgebeuren heeft gekaapt. Ze hebben daar een feest van gemaakt. Iemand zei eens, de kerstman heeft de plaats ingenomen van het kerstkind. En de duivel vindt het prachtig. Dan heeft hij het goed voor elkaar. Maar het gaat uiteindelijk om dat kerstkind. Want dat kerstkind is tevens het lam van God, de man van smarten. En wat doet hij in het bijzonder daar aan het kruis van Golgotha? Daar betaalt hij voor de zonde. Daar geeft hij zijn leven. Daar draagt hij het oordeel van God over onze zonde. En dat is de beste boodschap die er is over de hele wereld. Als je kijkt, een moslim, die weet nooit, als een serieus moslim is, of die wel behouden zal zijn. Als hij de laatste minuut van zijn leven nog een verkeerde gedachte heeft, dan komt hij niet bij Allah. Hindoes proberen maar door zoveel mogelijk offers te brengen, de kans te krijgen om door God geaccepteerd te worden. Boeddhisten, die doen aan ontsnapping van deze wereld, en proberen zo tot een soort van goddelijke zaak te komen. Wat is het probleem met alle godsdiensten? Vanuit de mens gaat het naar boven toe om God te bereiken. En om aangenaam te zijn voor God. Wat zegt de Bijbel? Wat zegt het evangelie? Niet vanuit de mens, maar vanuit God naar de mens toe. Het initiatief ligt bij God. Gods liefde wordt zichtbaar voor deze zondige wereld en voor ons zondige mensen in Jezus Christus. Dat is het machtige. Dat er een deur is in onze hopeloosheid. En we lezen dan ook in die eerste Timotheusbrief in hoofdstuk 1. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Nou, dan heb je die kerstboodschap, dan heb je de boodschap van Goede Vrijdag, dan heb je de boodschap van Pasen. Die drie die horen bij elkaar. Pasen wil zeggen, God gaat akkoord met de betaling van Jezus aan het kruis. Als het niet zo was, had de heiland nog steeds in het graf gelegen. Dit is een getrouw woord. En aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Kijk eens even wat er staat in het begin. Eerst heb je dus, het laatste stukje heb je dus de boodschap van kerst, van Goede Vrijdag en van Pasen. En het begint, dit is een getrouw woord, een betrouwbaar woord en aller aanneming waardig. Dat betekent, Als er vanavond hier iemand zou zijn die zegt van, ja, kijk, ik ga wel naar de kerk en ik weet van de Bijbel en natuurlijk weet ik van Jezus en zo. Maar ja, daar houdt het zo'n beetje mee op. Ontdek dan dat Jezus Christus door dat offer aan het kruis degene is die zoveel liefde heeft voor u of voor jou, dat hij je zonde wil vergeven. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, nog steeds reinigt en schoon wast van alle zonden. Dat is de rijkste boodschap. Ik herinner me van iemand die eens een keer hierover sprak en zei, toen ik dat ontdekte, was het als hemelse muziek in mijn leven. Dat was precies wat ik nodig had. En dat vond ik bij Jezus. En die persoon is zo naar de heiland gegaan. Handen gevouwen. Leven overgegeven. Zonde beleden. En vertrouwend op het offer van Jezus Christus verder gegaan in zijn leven. Volg mij, zegt de heiland dan. Maar waar het me nu eventjes om gaat, is dat dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig. Mijn vraag aan u, aan jou is, heb je dat gedaan? Of heb je het voor kennisgeving aangenomen? Nee, het gaat er niet om dat je het voor kennisgeving aanneemt. Het gaat erom dat je mag komen tot deze heiland en dat hij klaar staat om je te ontvangen. Er was een keer iemand die zei, zou dat nou wel echt waar zijn? Zou die mij wel willen ontvangen? Ik zeg, nou, ik kan je heel duidelijk laten zien. Ik zeg, hoe hangt de heiland aan het kruis? Ja, hij is vastgespijkerd. Ik zeg, ja, vastgespijkerd met zijn handen en met zijn voeten. Ik zeg, maar je moet kijken, hoe zijn die armen? Die armen zijn uitgebreid. Ik zeg, en die zeggen, wie tot mij komt, zal ik geenszins, dat betekent beslist niet uitwerpen. Die wijd uitgebreide handen van de heiland, die armen, die laten dat zien. Als er iemand zou zijn die aarzelt en zegt, ik heb het niet verdiend, zou hij me willen ontvangen? Dan zeg ik, 1, we hebben het geen van allen verdiend, maar Jezus heeft het verdiend en hij deelt het uit. U bent welkom. Hoe was dat ook alweer met dat lied? Kom tot uw heiland, hè, toef langer niet, kom nu, heden, vanavond, tot hem die redding u biedt. En wat is het machtig als deze heiland onze heiland is. Dat zegt, Jezus Christus is mijn redder en mijn verlosser. En hij is degene die de overwinnaar is. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. De duivel kan niet tegenop, de machten van de duisternis kunnen niet tegenop. En hij heeft het beloofd, ik ben met je. Maar daar hadden we het zo straks al even over. Ik ben met je. Elke dag tot aan de volleinding van de wereld. Je mogen weten dat als de heiland voorop gaat. Als de goede herder. Als de overwinnaar. Als de vredevorst. Als de koning van de koningen en de heren van de heren. Die terug zal komen en zijn rijk zal stichten over de hele wereld. Jesaja 9. De aarde zal vol worden van de kennis van de Heere, zoals water in de bodem van de zee bedekken. Kun je dat voorstellen, je vergelijkt met die wereld waarin wij leven, met al zijn chaos en verwarring en morele dingen en alle dingen die aan de kant geschoven worden wat het betreft de Bijbel, dat je denkt van, wat voor een toekomst hebben we hier op deze wereld? Ja, die toekomst ligt in het woord van God, die toekomst ligt in Jezus Christus. Maar als je hem kent, dan gaat hij mee en er is er geen dag, of het nou vandaag is of morgen in het nieuwe jaar, dan is er geen dag waarin hij er niet is. En we maken het mee, ook als gelovigen, dat je door de ruwe stormen van het leven heen moet gaan. Maar één ding, boven de stormen staat Jezus. En hij zegt, ik ben met je, vertrouw daarop. Ik ga met je mee, ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand is een bekend lied. Maar waar het om gaat is, ook als gelovigen, dat we dit vasthouden. Dat we als we 's morgens wakker worden, bij wijze van spreken, zeggen, en Heer Jezus, ik weet niet wat de dag brengt, maar ik weet één ding. U bent erbij en u zult niet mij vergeten. U zult met me meegaan. Ik eindig met een positief reisadvies. Je hebt het negatieve reisadvies. Als mensen met vakantie willen gaan naar een land waar het allemaal niet zo erg makkelijk is en moeilijk is, dan krijg je een negatief reisadvies. Maar de Bijbel geeft een positief reisadvies in de Hebreeënbrief. Laat uw oog gericht zijn op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Hij gaat voorop. Hij houdt ons vast. Hij brengt ons thuis. 1000 maal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Amen. We gaan uit gezang 73 zingen. De verzen 3 en 4, u die als Heer de heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. En het vierde, hoe ras of traag de tijd verdwijnt, die dag zal zeker komen. Dus gezang 73, 3 en 4. Laten we nu samen danken en bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest, u de drie enige God, uw naam willen we loven en prijzen. Loven en prijzen vanwege dat machtige, rijke plan van de verlossing, wat u hebt bedacht en ook hebt uitgevoerd 2000 jaar geleden door uw Zoon Jezus Christus te zenden naar deze wereld om te betalen voor de zonde. Opdat een ieder die zich toevertrouwt aan hem niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Wij bidden nu, mag dat besef van dat eeuwige leven, mag dat besef van die onuitsprekelijke rijke toekomst voor ieder die vertrouwt op uw offer, Heer Jezus Christus, als het ware heel diep in ons denken en in ons hart neerdalen. Zo dat we vanuit uw woord worden bemoedigd. Bemoedigd om de weg te gaan die u wijst. U zegt, volg mij, hou mij goed in het oog. En we moeten belijden dat wij daar vaak traag in zijn. Dat er zoveel dingen zijn die ons oog van u aftrekken, maar helpt u ons alstublieft om ons oog iedere keer weer opnieuw te richten in vertrouwen op u, wetend dat uw liefde onveranderlijk is. Wij zijn mensen, wij hebben onze hoogten en diepten, wij zigzaggen, om het zomaar eens te zeggen, nogal eens een keertje. Maar die lijn van uw liefde is een constante rechte lijn. En die lijn die blijft, tot onze verbazing, tot in eeuwigheid. We bidden nu, zegen zo ook het woord van deze avond. U hebt het beloofd. Mijn woord keert niet leeg tot me weer, het doet wat mij behaagt. Ik maak het voorspoedig in hetgeen waartoe ik het zend. Wilt u dat ook doen met het woord van deze avond? En gaat u zo met ons mee? Wilt u ons weer veilig thuis brengen? We bidden u ook in verband met de nieuwjaarswisseling en alle toeters en bellen en alle knallen die daarbij horen. Wilt u ons veilige bewaren? En mogen we met u het nieuwe jaar ingaan vannacht, maar ook met u het nieuwe jaar doorgaan. Dank u, Heer Jezus, voor uw uitgestoken handen. En help ons om elke dag opnieuw onze hand in uw hand te leggen en zo met u verder te gaan. Amen. Gezang 222, het eerste en het vierde vers gaan we zingen. Jezus, ga ons voor op het levensspoor. En het vierde, richt ons leven lang, Jezus, onze gang. Dus gezang 222, 1 en 4. Jezus, ga ons voor, deelt het levensspoor. Doe ons als vertrouwenleden, volgen u op al uw schreden. Voer ons aan uw hand, tot in gemeente, ga dan heen in vrede, bewaar het woord van God en ontvang zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn shalom, zijn vrede. Amen.